In Matthäus 16 zijn wij niet bij de rivier, de grote rivier, de river of Babylon, maar bij een andere rivier, namelijk de Jordaan. En aan het begin van het verhaal is dat verschil niet zo heel groot, want de bronnen van de Jordaan en de bronnen van de Eufraat liggen dan toch heus wel dicht bij elkaar. Maar in Matthäus 16 zijn wij in het, wat vroeger was het uiterste noorden van Israël, in de omgeving van Dan, de stad Dan, van Dan tot Beersheba enzovoorts. Hier heet het in vers 13 van Matthäus 16... als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi. Vraag, dat is niet Caesarea aan de kust, maar Caesarea daar in het noorden, in heuvelachtig, bergachtig gebied. Daar vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik vind het altijd een komische vraagstelling. Want wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ja, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Die kennen wij ook dus. Maar ja, je kunt natuurlijk ook meteen vragen: wie is de zoon des mensen? En dan niet de makkelijke route van wijs hem eens aan, maar de wat fundamentelere, betere route, namelijk: geven ze een beschrijving van de zoon des mensen. Dan kun je daarna altijd nog zien wie het is. Hoe zag hij eruit? Hoe ziet hij eruit? Aan welke beschrijving zou hij moeten voldoen? Israël geldt natuurlijk voor de Messias als zodanig, want naar de mens gesproken, een van de redenen waarom de Joden in de tijd de Heer Jezus niet als Messias erkenden of herkenden, is omdat ze uit de Bijbel zelf nauwelijks een idee hadden wat dat voor iemand was of zou zijn. Dat weten wij zeker, want de Heer zelf stelt de vraag bij gelegenheid: wat dunkt u van den Christus? Staat de vertaling. Wat dunkt u van den Christus? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Daar zou je toch mee moeten beginnen, vind ik altijd. Maar uit welk milieu komt hij? Waar stamt hij vanaf? Wat voor soort genen heeft hij meegekregen? Wiens zoon is hij? En u weet dat ze dat weliswaar een goed antwoord gegeven werd, maar het was toch een onvoldoende, omdat het hooguit voor de helft goed was. Want ja, wiens zoon is hij? Elk mens heeft sowieso al twee ouders, dus je kunt heel veel antwoorden geven. Wiens zoon is hij? Ja, van David. En de Heer zegt dan geen ja, geen nee. Hij zegt: maar als hij dan de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn heer? Want als hij zoon van David is, hij niet bovengeschikt, maar ondergeschikt aan David. En toen bleven ze het antwoord schuldig. Nou ja, dat is bij de Joden nog zo. Want zoon van God, dat willen ze niet weten. Niettemin is het een term ook uit het Oude Testament, dus vooruit, daar is niks tegen in te brengen. Maar zij kennen de schriften niet. Zie? En dus herkenden ze in de Heer Jezus niet de Messias. Dat is maar één van de antwoorden natuurlijk. Want ik persoonlijk heb altijd de indruk gekregen dat iemand als Caiaphas heel goed wist wie het was En dat hij dat was, waar er geen belang bij had. Hij had een andere agenda. Want hij zei, als we hem laten geworden, dan, ja, dan raken wij ons, het hele volk hem nalopen. En dan raken wij ons volk en ons baantje en onze positie kwijt. Dan kunnen wij als Sanhedrin naar huis. Dat had hij goed gezien. En bij gebrek aan BW en zo en dat soort, nou ja, toch maar. Ik vind, je moet die dingen toch redelijk direct lezen en je voorstellen hoe dat gaat. En ik begrijp eruit dat ze niet bereid waren hun plaats over te dragen als leiders van het volk enzovoorts. Maar dat even terzijde. Zo gaat het altijd, want u weet dat in de wereld waarheid niet geliefd is. Integendeel. De Bijbel zegt zelfs dat de wereld is, omdat daarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Zoals ik het nu zeg, staat het er niet. Er staat dat de mensen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. In Romeinen 1, vers 18 of zoiets. Maar dat is de wereld. En in een wereld waarin de strijd is om de macht. Dat is dus in de politieke wereld zo, per definitie bedoel ik. Het is niet anders. Macht moet je krijgen en je moet er wat voor doen om het te krijgen en nog meer om het vast te houden. En dat is het probleem van allen die macht hebben. Dat wil zeggen, dat geldt niet alleen de monarchieën, de koningen en de keizers en de... Hoe heet ze ook alweer? De admiralen of waren het kardinalen? Het geldt net zo goed voor, voor de mensen die hier in Nederland aan de macht zijn. Dat is niet de koning, want die heeft officieel niks te vertellen. Maar ik heb meelijden met die man, maar toch maar. Ik ben niet serieus. Maar die moeten allemaal in de eerste plaats zorgen dat ze op die stoel blijven zitten en dat de poten er niet afgezaagd worden. En terwijl ze dat doen, zijn ze zelf bezig bij anderen de poten van de stoel af te zagen. Dus het is één grote strijd om de macht. Dat weten wij, dat kan je dagelijks volgen, hoe dat gaat. Enzovoort. Die zijn alleen met zichzelf bezig en met hun eigen positie. En waarheid, ja, als je met de waarheid komt, dan dat is populistisch of zo. Of gewoon dom, want zo wordt het ook gezegd. Of naïef, of het moest verboden worden. En dat soort dingen. En u weet hoe het is. Iemand de waarheid zeggen is niet lollig. En anders dan is het in ieder geval niet lollig voor degene aan wie de waarheid gezegd wordt, toch? Het is een probleem. De Bijbel zegt daarover, de waarheid struikelt op straat. Dat betekent kamerbreed. Want straat is een breedte. Althans, vanuit Dover is het de straat van Dover. De Fransen denken daar anders over, dat weet u. Hè? Daar is het nauw van Calais. Ja. Je hebt hier trouwens in de buurt het Wolderwijd, zag ik. En was het het Nijkerkennauw? Dat geloof ik wel, hè? Maar dat is alleen omdat het beter allitereert. Maar dat maar even terzijde. Maar de waarheid struikelt op straat. Betekent inderdaad dat in de breedte, want de straat is in breedte, overal in de Bijbel, het gaat altijd fout. Dat is kenmerkend voor de wereld. Vandaar dat trouwens ook iemand als Pilatus in de tijd toen de Heer het woord waarheid noemde en zei dat hij gezonden was om de waarheid getuigenis te geven. Dat is in Johannes. Staat dat. Daar zei Pilatus meteen schouder ophalend, denk ik. Wat is waarheid? En in onze dagen krijg je officieel te horen dat waarheid niet bestaat zelfs. Dat dat een misverstand is. Dat iedereen zijn eigen waarheid weliswaar heeft. Maar in de breedte bestaat dus waarheid niet. Maar ja. En dat hebben we aan filosofen te danken die er lang voor doorgeleerd hebben. En Persoonlijk heb daar totaal geen begrip voor en ook geen goed woord voor over. Maar ja, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik weet nog dat ik eeuwen geleden, nou ja, het was in het vorige millennium denk ik, ergens in een of ander bijbelcommentaar las over het begrip zoon des mensen. Iets van, ja, dat betekent dat hij een mens was, de Heer Jezus, de zoon des mensen. Dat betekent dat hij een van ons was. Laatstelijk gehoord in Hattem. Ik weet de naam er niet eens bij. Daar moet ik heel lang over nadenken. Maar ik bedoel iemand uit Hattem. Die in boek... hoe heet die man toch? Die van... Ja, ik kan jullie toch niet verstaan hoor. Ik ben stokdoof. Jullie praten zo zachtjes. Rin Poortvliet. Ja, Rin Poortvliet. Hij was een van ons, heet dat. Dat is de uitleg van de begrip zoon des mensen. Vreemd genoeg, want dan hebben ze het toch eerst gelezen als zoon der mensen. In plaats van zoon des mensen. Dus met de taal lukt het ook al niet. Maar in het commentaar stond dan, zo, het betekent zoveel als dat hij mens was. Duidt op zijn mensheid. Vreemd genoeg, als ik zeg dat hij mens was, dan krijg ik de wind van voren. En niet zo zuinig, want dan ben ik een ketter. Nee, rond kerst kan het nog net, maar het is nu alweer eind januari. Dus het wordt moeilijker alweer. Maar goed. Maar zoon des mensen betekent dan dat hij mens was. Maar er stonden feintjes bij. Maar de term schijnt toch een wat breder, een grotere betekenis te hebben die wij niet kennen. Op een of andere manier schijnt, zo'n uitdrukking was dat, schijnt de titel, de uitdrukking zoon des mensen toch iets, maar dat weten wij niet. Ik vind zulke dingen vind ik triest, achteraf. Ik ben blij dat ik zulke dingen lees, dan zegt tenminste iemand dat dit niet weet. Dat scheelt dan weer. Reden te meer om het na te zoeken. Maar er is natuurlijk niks moeilijks aan. Want de term zoon des mensen betekent gewoon zoon van Adam. Ach, het is ook niet zo ingewikkeld eigenlijk. U weet toch dat men de naam Adam vertaalt met mens? Ten onrechte. Want daar is een ander woord voor, punt 1. En verder weet ook iedereen dat Adam betekent rood. Net als Edom, want het is 100% hetzelfde. Edom. Ook hetzelfde als Odem. En dat wordt vertaald met Robijn. Het zijn gewoon dezelfde drie letters elke keer. Adam betekent rood. Maar men vertaalt het met mens, omdat de mensheid aangeduid wordt bij gelegenheid. Lang niet altijd, maar die wordt aangeduid met de naam van Adam. Waarom ook niet? De Israëlieten worden aangeduid met de naam van hun stamvader Israël. Toch? En dat geldt zo ongeveer voor alle volkeren die in de Bijbel genoemd worden. Behalve de Filistijnen, maar die zijn ook niet echt een volk. Die komen niet voor in de volkerentafel van Genesis 10. Dus doe maar. Maar de volkeren worden aangeduid door een gemeenschappelijke stamvader. Vandaar dat wij in onze dagen grote problemen hebben, want we praten over volkeren, maar die hebben niet eens een gemeenschappelijke stamvader, integendeel. En dan wordt het ook moeilijker om een volk te beschouwen en te besturen als volk, omdat het te weinig gemeenschap, te weinig eenheid in zit. Maar ja, doe maar. Maar de naam Adam wordt opgevat als mens. Je weet het meteen op bladzijde 1 van je Bijbel. Hè? Want daar staat dat God zegt, staat de vertaling. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En van het misverstand kom je nooit meer af. Maar het staat er niet. Er staat, laat ons Adam maken. Dat is echt waar. Laat ons Adam maken. Naar ons beeld en gelijkenis. En nou heb ik het niet nagekeken. Ik had het een beetje druk de afgelopen paar dagen. Maar ik denk zomaar dat daar in de Septuaginta van Genesis 1 inderdaad staat. Laat ons, want zoveel Grieks ken ik nu ook weer niet uit mijn hoofd. laat ons anthropos maken naar ons beeld en gelijkenis. Mens, eventueel in het meervoud. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat ook in het Grieks van het Nieuwe Testament het woord anthropos, mens, gebruikt wordt als naam voor Adam, want men heeft de naam Adam naar het Grieks vertaald met anthropos. En zo komen wij aan de term zoon van de mens. Want het is tweede naam voor mannelijk enkelvoud, hè? Zoon des mensen. Dat woord mens is tweede naam van mannelijk. Dat begrijp je toch, hè? Nou ja, anders moet u het gewoon van mij aannemen. Als je die naamval niet wil gebruiken, is het zoon van de mens. Enkelvoud. Dus de vertaling met mensen zoon, die komt ook voor. Die is fout. Want dan wordt het woord mens in het meervoud gebruikt. Het is echt zoon van Adam. En dan wordt de term bekend, want wij kennen de Messias, Christus, als, de Heer vroeg het en wij kregen het antwoord, zoon van David. En als wij gewoon het Nieuwe Testament openen, krijgen we meteen erbij in het eerste vers, zoon van Abraham. Toch? En waarom? Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Messias, in dat geval dus de Heer Jezus Christus, de erfgenaam is van de beloften, de bezittingen moet je eigenlijk zeggen, van David zowel als Abraham. En dus van de beloften die aan David en Abraham gedaan zijn. En die betroffen in beide gevallen hun zaad. Dat wil zeggen, in u en in uw zaad, Abraham, die uit uw lijf voort zou komen. En uit Sara uitdrukkelijk, en niet Ismaël. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En aan David wordt gezegd dat na hem zou iemand opstaan uit zijn zaad, die uit zijn lijf zou voortkomen enzovoort. En God zou hem op de troon van zijn vader David zetten. Ik zeg het maar een beetje vrij, maar het staat in Lucas 1 en het is aangehaald bij de aankondiging aan Maria over de annunciatie heet dat, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. En het wordt aangehaald uit 2 Samuel 7. Iemand uit zijn zaad. Dus het Nieuwe Testament opent met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Ik geloof dat het andersom staat, maar dat weet ik nooit uit mijn hoofd. De zoon van David, de zoon van Abraham. Maar tegelijkertijd is het dus de zoon van Adam. Want de Bijbelse geschiedenis is in essentie de geschiedenis van Adam en zijn directe erfgenaam. En die lijn van erfgenamen, dat is trouwens de enige doorgaande geslachtsrekening in de Bijbel, van Adam tot op Christus, die lijn die loopt inderdaad via Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En via Juda naar Peres en dan nog zo wat figuren, en via Boas naar Izzi, en van Izzi naar David, en daarna krijg je de geslachtslijn van David. Zodat de lijn uit David is tegelijkertijd de lijn uit Abraham. En de beide beloften aan Abraham en David komen dus bij elkaar in één persoon. Maar daar komt ook bij de term zoon van Adam, de beloften aan Adam. En dat is de oorspronkelijke belofte met betrekking tot iemand, Adam, naar Gods beeld en gelijkenis, die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Kortom, die uitspraak in Genesis 1, dat is het proto-evangelie. En de term proto-evangelie gebruik ik omdat de uitdrukking gebruikt wordt voor de uitspraken over het zaad der vrouw en over het zaad der slang enzovoorts. Dat noemt men het proto-evangelie. Maar ik denk dat je dan al te laat bent, zit je al twee bladzijden te ver. Want het was al, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En ik blijf erbij dat in het Nieuwe Testament met grote nadruk vele keren gezegd wordt dat dit vervuld is in Jezus in zijn opstanding. Sindsdien is hij het beeld Gods, toch? Ja. Hetgeen, ik roep er altijd meteen bij, hetgeen absoluut niks zou betekenen als u dat ook bent en ik ook. Ik bedoel, als elk mens dat is, nou schijnt iedereen te weten dat alle mensen naar het beeld Gods geschapen zijn, dan weet ik niet wat dat doet met uw godsbeeld. Heb je die probleem? Die probleem heb ik allemaal gehad. Ook in een vorig millennium, uiteraard. Ja, wat een idee was dat. Wij leerden die dingen ook op school, in elk geval. De mens was geschapen naar Gods beeld. Nou, je vraagt je af hoe in vredesnaam God er dan uitziet. En als je er echt vragen over hebt, dan heb je de kans dat iemand dan zegt, ja, dat was zo. Dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Maar toen heeft hij iets verkeerds gegeten. Toch of niet? En toen ineens begonnen de dieren elkaar op te eten en begonnen de geraniums te verdorren. Of zoiets. Nee, ik spot er niet mee. Dat is toch eerlijk. Ik vertel u eerlijk wat ik daarvan dacht dan toen ik dit soort dingen hoorde. Van hoe is dat in vredesnaam? Wat is het causale verband tussen dat één mens eet van iets wat hij niet had mogen eten? Want wij kinderen aten nogal eens van dingen die wij niet mochten eten. Al was het maar uit de suikerpot, dat weet iedereen, toch? Ja, en dan verandert ineens de hele wereld en de dierenwereld en de plantenwereld en de grote zondeval en... En sindsdien is de mens dan niet meer het beeld Gods. Maar als je dit soort dingen nooit ter discussie stelt, krijgen die antwoorden ook niet, dan heet het gewoon, de mens is beeld Gods. En dan houdt men dat vol. Waarna je blijft zitten nog steeds met, wie is God dan? En dan komt de Heer Jezus Christus en dan staat er in de Bijbel triomfantelijk. Hij is het beeld Gods, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dan moeten we denken, ja, dat betekent niks. Dat betekent dat hij net als ieder ander is, elk ander mens wel te verstaan. Hij was een van ons. En niet alleen in Atem. Nou ja. Wie zeggen de mensen, dat is de vraag hier, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ik weet niet wat de Heer voor antwoord verwachtte of zo. Ik kan niet kijken in wat algemeen toen de Joodse gedachte was omtrent die term. Ik kan alleen u voorhouden, maar ik hou mijn hand bij Matthäus 16. Ik kan u voorhouden Johannes hoofdstuk 12, vers 34. Dat wordt ook een aardige puzzel dan. Johannes 12, vers 34. Waar de Heer zojuist gesproken heeft over dat hij van de aarde zal verhoogd worden. En dan staat er in vers 34. De scharen antwoorden hem. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, hè, dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Ze hebben uit het Oude Testament begrepen dat als de Messias komt, gaat hij niet meer weg. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Ja, als ik het lees, begrijp ik eruit dat men toch de titel zoon des mensen beschouwt als een titel van de Messias. Toch? Niettemin volgt dan meteen, wie is deze zoon des mensen? Staat eigenlijk dus dezelfde vraag achter. Wie is die zoon des mensen? Hoezo? Als de Messias komt, blijft hij in de eeuwigheid. En als de zoon des mensen de Messias is en Jezus is de zoon des mensen, als dat allemaal zo is, hoe zegt hij dan dat hij zal heen gaan? Zal verhoogd worden en in allen zou achterlaten? Want daar komt het in de praktijk op neer. Dan zitten ze met een puzzel. En die puzzel bestaat in het Jodendom nog steeds. En ter oplossing van enige vragen dienaangaande heeft men daar een theorie ontwikkeld die zegt dat er meerdere messiassen zouden komen. Een messias zus en een messias zo. Enzovoort. In ieder geval minstens al twee, dat is het meest bekende. Eén die uit David afstamt en één die uit Jozef afstamt. Hetgeen op zich ook al een probleem is, lijkt mij. Omdat Jozef... Ja, Jozef maakt geen deel uit van het Joodse volk. En de afstammelingen van Jozef, in het algemeen, maken geen deel uit van het Joodse volk. Sterker nog, de afstammelingen van Jozef zijn dominant onder de 10 stammen van Israël. Waarvan Jozef de eerstgeborene was, toch? Niettemin kennen de Joden bij gelegenheid, als ze het allemaal geloven. Ach, ik weet niet wat die mensen echt geloven. Als het erop aankomt. Maar het zijn wel Joodse theorieën over minstens twee messiassen. Eén uit David, die wordt verhoogd. Eén uit Jozef, die wordt vernederd. Die is toch sterk, hè? Want wij kennen één uit Jozef en die werd vernederd. Alleen die Jozef was inderdaad een Jood uit Nazareth. Maar niettemin heette hij Jozef. Dus je komt toch dicht in de buurt. Zou ze op zijn minst aan het denken gezet moeten hebben. Maar zo zijn er nog een paar theorieën over wie de Messias is. En de laagste die ik ooit tegenkwam was die van Weinreb. Die zei, nou ja, een Messias. Iedereen kan een Messias zijn zoals iedereen een fariseer kan zijn. Dat weet u toch? Er zit toch een fariseer in een ieder van ons? En Weinreb die zich uitgaf voor orthodoxe Jood, die zei, Messias, och... Want er zei iemand, dan is het toch, al wat u nou zegt, dan betekent toch dat Jezus de Messias is. En dan zei hij, nee, maar dat kan iedereen wezen, hoor, Messias. Hij bedoelde zelfs te zeggen, ik ben er ook een. Maar, toe maar. En daarmee wordt het een en ander toch veralgemeniseerd. Het zijn wilde theorieën, dat hij vooral niet denkt dat de Joden het eens zijn over wat zij geloven en wat zij niet geloven. Echt niet, net zo min als christenen. Ze hebben theorieën, ze hebben standaard clichés. Maar als het erop aankomt, weten ze toch niet wat de clichés betekenen. Dus blijft er altijd discussie over. Daar hebben we altijd mee van doen. Zie? Wie is de zoon des mensen? Nou, de zoon des mensen is de vertegenwoordiger van Adam. En als erfgenaam van Adam is hij dus het juridische hoofd van de mensheid. En is hij... Gerechtigd om de gehele mensheid in rechten, heet dat, te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, als de hele mensheid voor de beklaagde bank moet verschijnen, dan kan de hele mensheid gewoon thuis blijven en dan komt alleen die ene en dat is de zoon des mensen, de zoon van Adam. Het hoofd van de familie, de Goel, degene met het eerste geboorterecht dus. Want dat is de Goel, enzovoorts. Dat is hij, en het is belangrijk, ik roep dat vele malen per jaar, om voor de hand liggende redenen, want dat is de juridische grond voor niet alleen zijn koningschap alsnog in de toekomst, over de gehele mensheid en dus over de gehele aarde, nog steeds Genesis 1, dat de heerschappij hebben die ene mens over de hele aarde, en al wat erop is en wat erin is, enzovoort. Maar het betekent ook dat hij het recht had tot lossing. Dat wil zeggen het recht om de schuld van de hele mensheid te betalen. Dan wel de straf, wat hetzelfde is, van de hele mensheid te dragen. En dat is wat hij gedaan heeft. Mocht je nou toevallig een theorie aanhangen dat er mensen zijn die niet van Adam afstammen, dan... Bijvoorbeeld jij. Dan betekent het dat de Heer voor jou niet gestorven is, want dat kan niet. Dat recht had hij niet. Heb je dat? Het idee dat het verzoeningswerk van Christus voor alle mensen is, kan alleen als alle mensen van Adam stammen. Dat berust op zijn losserschap. Het hele begrip verlossing is anders een onmogelijkheid. Zie? En dat is de vraag hier. Wie is die zoon des mensen? En eventueel, elders vraagt hij, wie is de Christus, wiens zoon is hij? Dat houdt in, als hij de zoon van David is, heeft hij recht op de troon minstens over Juda, over het Joodse volk. Daar begon het Rijk van David immers mee. Maar hier is het de hogere titel, en ik wijs er maar op, dat die titel zoon des mensen, dat is de titel waarvan de Heer zich bediende. En die reikt verder dan die van zoon van David. Want bij David denk je aan Juda, 2 stammen. Oké, 12 stammen vervolgens. Oké, Jeruzalem als residentie van David enzovoorts. Maar bij zoon van Adam, dan moet je meteen denken aan de totale mensheid en het koningschap over de totale mensheid. Daar komt trouwens ook dus de titel koning der koningen vandaan. Want die betekent koning boven alle koningen. Wij noemen tegenwoordig zo iemand een keizer. Maar doe maar. Dat is ook maar een beetje taalspitsvondigheden. Maar koning der koningen en heer der heren wordt hij genoemd. Zie? Dat is Adam. En dat is dus de vraag. Wie is die zoon des mensen? Wie, als ik dan de zoon des mensen ben, wie ben ik dan? En het wordt altijd neergesabeld. Dat begint met kerst. Want het wordt neergesabeld als, oh, hij was ook maar een zoon van een timmerman. Iemand die net de ambachtsschool gedaan had, zal ik maar zeggen. Toen dat nog bestond trouwens, maar ook dat maar terzijde. En ze waren arm, want ze hadden geen Mercedes, maar een ezel. Toch? Arme mensen hadden dan een ezel. En er maar één, want we weten allemaal dat Maria op de ezel zat en dat Jozef ernaast liep. We hebben allemaal de foto's gezien, weet u wel. Ja, nou ja. We brengen dat allemaal terug. En we gaan er gewoon aan voorbij dat er heus wel in het verleden ook is uitgelegd dat begrip timmerman in de praktijk een algemene term is voor iemand die wat bouwt. Dat kan net zo goed een projectontwikkelaar geweest zijn, hoor. Dat is niet noodzakelijk een meubelmakerij of iets dergelijks. Echt niet. Nou ja. Maar daar zijn we niet gevoelig voor. Want sinds de tijd van de romantiek, zal ik maar zeggen, sinds we de romantiek hebben uitgevonden, vinden we het leuk dat het arme mensen waren. Daar kunnen we ons gemakkelijker mee identificeren en over ontfermen. En over het kindje in de kribbe dus. We houden het vooral klein. Heb je dat? Dan hebben we een probleem. Want dan komen de koningen, de wijzen uit het oosten. Ik moet altijd stoppen van, wat zal ik zeggen? De wijzen uit het oosten. Bij de Romeinen waren het koningen. Maar de Romeinen zijn altijd van de kerkvorsten ook geweest. En wijsheid is daar niet zo belangrijk. Gaat al macht daar. Mag je niet hardop zeggen, maar dat is mijn verklaring voor het verschijnsel. En dan zijn er nog mensen die helemaal niks geloven. En die zeggen, ja, maar daar staat het woord voor magie, dus het waren tovenaars. De sterrenwichelaars en dat soort lui. En dan zeggen ze, ja, het waren magicians, hè. Tovenaars. Ik weet niet waarom, maar waarom ze dat zo vertalen. Het maakt het weer tot een sprookje. Het waren magistraten, dat woord is het. En dat waren wijzen, die werden geacht wijs te zijn. De magistraten heet dat. Degene die ambten droegen, die verantwoordelijk waren voor het een en ander. En ze kwamen uit het oosten, dat kan ook al niet missen, dan kwamen ze uit het Parthische Rijk. En dat betekent weer, want dat weten we allemaal, al staat het niet in de kanon van onze, van de geschiedenisonderwijs over het Parthisch Rijk, maar van die magistraten is bekend dat zij uitmaakten wie van het koningshuis de volgende koning zou worden. En een heel klein voetnootje dan. En aangezien het koningshuis van de Parthen ook van David afstamde, hadden ze dus alles van doen met waar is de geboren koning der Joden. Maar het wordt klein gemaakt. Maar Herodes kun je daarmee niet voor het lapje houden. Die zegt, hoezo, wat is hier aan de hand? Laat die lui hier komen. Stad op stelten. En het leidde tot de kindermoord van Bethlehem, weet u nog? Dat was niet maar klein, dat ging niet om het babytje van een timmerman uit Nazareth. Kom op, zeg. Dat is een heel ander verhaal. Maar wij hebben het allemaal naar beneden gebracht. Wie is die zoon des mensen? Dat ze uit het buitenland komen en zeggen... waar is die prins uit het Davidische huis? Nou ja, wij wisten dat niet. En er staat dit in de kinderbijbel. Dus ja, dan raak je dat kwijt. Maar dat is waar het over gaat. Wie is die man? Nou ja. En de antwoorden zijn dan ook gevarieerd. Hè? Ze wisten het echt niet. Ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper... die dan uit de dood zou zijn opgestaan, wordt elders ook genoemd. Of Elia, want sommigen verwachten niet de Messias, maar eerst Elia. De Joden namen tot vandaag, officieel. En andere Jeremia, dat is minder verbreid. Maar, en het is ook een lang verhaal, dus ik kan het eigenlijk niet vertellen. Maar het is ongeveer dit, dat in bepaalde Joodse kring wordt verwacht... dat ook Jeremia eerst komt voordat de Heer Jezus... voordat de Christus komt, moet ik zeggen. Voordat de Messias komt. Niet omdat dat in de Bijbel, in het Oude Testament, was aangekondigd. Maar omdat zij wel het boek Jeremia goed gelezen hebben. En geconstateerd hebben dat de geschiedenis van Jeremia niet compleet is. Die is niet af. Die van Elia ook niet. Want die verdwijnt in hemel. Maar daar staat zwart op wit... dat die zou terugkomen. Zie, ik zend u Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is ongeveer het laatste vers in ons Oude Testament. En van Mozes wordt verwacht dat hij terugkomt. Niet zozeer bij de Joden, hoewel hier blijkbaar ook. Maar bij de Samaritanen in elk geval. Men kan dat lezen in Johannes 4. Want onder Mozes was sprake van een profeet als Mozes... die de Heer zou zenden en het volk zou hem gehoorzamen. Staat er achter elkaar twee keer. En onder de Samaritanen die alleen de vijf boeken van Mozes... als geïnspireerd erkennen. Leeft dus de verwachting van de komst van de Messias als Mozes. Maar het neemt niet weg dat dan ook best kan dat Mozes eerst komt. Dat is ook zo. Maar dat weten wij uit Openbaring 11. Mozes en Elia. Maar van Jeremia heeft men ook vastgesteld... zijn taak was niet af. Mozes ook niet. Hè? Die stierf halverwege met het zicht op het land. Maar hij had ze erin moeten brengen, maar het is niet gebeurd. En toen verdwenen, ze hebben zijn graf niet gevonden. En er bestaan inderdaad apocryfe boeken over de... Over het verdwijnen van het lichaam van Mozes. En in het Nieuwe Testament wordt het als zodanig erkend. Want daar staat dat de duivel, de aartsengel heette dat, streed met de duivel om het lichaam van Mozes. Wat moest hij ermee? En wat moest de aartsengel ermee? Nou, het antwoord is, want dat weten we, Mozes komt nog terug in de toekomst. Want dat was nou eenmaal Openbaring 11 over de twee getuigen. Maar ook Jeremia's verhaal is niet af. Alleen die verdwijnt niet naar de hemel, maar die verdwijnt. Op de gebruikelijke wijze denk ik wel eens. Hij verdwijnt naar het westen. Niet met de noorderzon, dat is onzin. Ze verdwijnen altijd naar het westen. Naar de zonsondergang. De ondergaande zon achterna. Heb u dat? Dat kan niet anders, want dat is wat we over Jeremia lezen. En er wordt over Jeremia gezegd, tot Jeremia gezegd... dat de Heer hem zou bewaren en dat hij ook koninkrijken zou bouwen. Dat staat in hoofdstuk 1. Hij was onschendbaar in de hele geschiedenis. Staat in hoofdstuk 1. En hij zou koninkrijken uitrukken. En hij zou koninkrijken bouwen. Nou, uitrukken is gebeurd... Zo eindigt de geschiedenis zoals vermeld. Het is het uitdrukken van het tweestammenrijk en het huis van David uit Jeruzalem in elk geval. Maar hij zou koninkrijken bouwen en je kan de geschiedenis van Jeremia lezen, maar hij heeft nooit koninkrijken gebouwd. Waar is hij dan gebleven? Ja, dat weet ik niet. Hij is naar Egypte gegaan en daar raken wij het spoor kwijt, althans in de Bijbel. Heb je dat? En daarom bestaat er een theorie dat hij net als Mozes of net als Elia zal terugkomen om iets te doen. En wellicht de weg des Heren, de weg van de Messias, te bereiden. enzovoorts. Het is niet zo dom gedacht. Het punt is gewoon, het is veel eenvoudiger. Het is niet dom gedacht, maar het is veel eenvoudiger. Jeremia heeft koninkrijken gepland, alleen het wordt in de Bijbelse geschiedenis niet verslagen. Dat wil zeggen, er wordt geen verslag van gedaan. Er wordt alleen gezegd dat hij het doen zou. En als je dus wil weten waar hij dat aan gedaan heeft, moet je dus buiten de Bijbel je bronnen nakijken. En die zijn er. Maar daar hoef ik het niet over te hebben nu. Daar hoef ik het niet over te hebben. De vraag is, wie is de zoon des mensen? Nou, en dan zegt Petrus, ronduit, in vers 16... Gij zijt de Christus. En meteen daaroverheen, want dan kan de vraag ook nog zijn, wie is de Christus? Die vraag wordt dus gesteld later, hè? Wiens zoon is hij? En hij zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan prijst de heer Petrus, wat ook niet alle dagen voorkwam, denk ik wel eens. Maar doe maar. Vlees en bloed heeft, zalig zijt gij, Simon, Barjona, Simon, horende betekent dat. Dat was de man die luisterde. Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, de geest dus. Maar er staat, maar mijn vader. En dat is uiteraard de geest, want God is geest. Maar mijn vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra, de vrouwelijke vorm daarvan, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En toen was voor ons de volgende vraag. Oké, de zoon des mensen is de Messias. Maar die zegt dat hij zijn gemeente zal bouwen. Nou, waren wij erop bedacht dat hij zou zeggen dat hij zijn koninkrijk ging bouwen? Want de Messias, dan wel de zoon des mensen. Ja, dat is de zoon van David, dus dan wel de zoon van Adam. En dus degene met recht op een koninkrijk. Op het koninkrijk over de hele mensheid, om zo te zeggen. En dan zegt hij op deze rots, of wat er voor door moet gaan, dat doet er nou niet zoveel toe, maar op deze Petra zal ik mijn, en dan zegt hij niet koninkrijk. Dat ligt voor de hand, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En daar komen we bij een actueel probleem tot vandaag. Want wat is dat dan, die gemeente? Het is aardig dat wij weten dat Jezus de Messias is. Maar gek genoeg, binnen het christendom kent men dan het idee, de, misschien dat hij gemeente zou bouwen. Het hele idee van dat hij een koninkrijk zou bouwen, dat is men kwijtgeraakt. Ach, in overdrachtelijke zin doet men iets met dat woord koninkrijk. Maar gewoon in letterlijke zin gelooft men er niet in. Officieel niet. Nergens eigenlijk. Toch? Men verwacht toch niet dat de Heer hier op aarde een koninkrijk zou bouwen. Dan wel een koninkrijk aan Israël zou herstellen. Met dank aan Handelingen 1, waar die vraag gesteld wordt. Zult gij in deze tijd, deze dagen, het koninkrijk aan Israël wederop richten? In het christendom in het algemeen gelooft men dat niet. Nou ja, in sommige kringen zoals bij ons, maar u weet, wij worden beschouwd als een sekte. Wat een beetje raar is, want wij zijn de enige echte gemeente, dat weet u toch. Hè? Dat zeggen ze overal, daarom vind ik het leuk om het te zeggen. Toch? Dat zeggen ze overal. Maar, want wat is de gemeente dan? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Later lezen wij dat de gemeente gebouwd wordt op een fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten, toch? Met andere woorden, de gemeente bestond dus niet toen de Heer dit zei. Het moest nog gebeuren. Dat zei hij ook, want hij zei op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Dan wordt dat gemakshalve wel eens weggeredeneerd van, dat was al lang aangebouwd en hij zal er verder op bouwen. Maar dan struikel je over dat het fundament gelegd is door de apostelen en profeten. Het fundament is Christus en het fundament is gelegd door de apostelen en profeten. Dus de gemeente begint met Christus. En officieel, Christus begint bij de opstanding van Jezus uit de dood. En sindsdien zou hij zijn gemeente bouwen. Maar daarnaast bekennen wij het begrip kerk. En hoe goed je ook zoekt, je vindt het woord niet in onze Bijbelvertalingen. Echt niet. Kerk is de verbastering van het Griekse woord kyriakes. Kyriakes, kerk. De S is eraf, maar dat is maar een uitgang. Kerk. En het betekent zoveel, het is, dat het gaat om iets dat, dat is van curios. En curios, dat is curieus. Curios is heer. Het woord, de naam Jehovah en het woord Adonai worden naar het Grieks vertaald met curios, heer. Heb je dat? En het woord kerk wordt geacht te betekenen dat wat van de Heer is. En daarmee is het een breed begrip. En als u de moeite neemt om het op te zoeken in Van Dalen's grote woordenboek der Nederlandse taal, dan staan er een heleboel betekenissen achter het woord kerk. Het is een onderdeel van een schip, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat is het deel van het schip waar is de ochtendwijding of de zondagse bijeenkomsten. Het schip, dat heet de kerk. Het gebouw heet de kerk. De kerk kan een plaatselijke genootschap zijn. Een kerk, dan heb je dus verschillende kerken ook plaatselijk. Maar het kan ook zijn het verzamelde christendom enzovoort. Er zijn nogal wat toepassingen van de term. En je hebt er niks aan, omdat het woord toch niet in de Bijbel voorkomt. Dus wat moet je ermee? Daar wordt dus echt mee geklungeld. En ik moet u zeggen, dat het heeft mij jaren gekost om erachter te komen. Echt serieus. Het heeft mij jaren gekost om erachter te komen dat in de kerkelijke traditie het woord kerk gebruikt wordt voor wat wij noemen, met een uitdrukking die ook zo niet in de Bijbel staat, maar wij noemen het gelovig overblijfsel. Nou, die uitdrukking staat zo niet in de Bijbel, maar je vindt hem wel. In Romeinen hoofdstuk 11, waar dan staat, zo is het dan ook in onze tegenwoordige tijd. Een overblijfsel, gelovig. Na de verkiezing der genade enzovoort, die in ieder geval niet gebogen hebben enzovoorts. Want wat je vindt vanaf Adam tot in theorie tot aan de jongste dag aan toe, is dat er altijd een gelovig overblijfsel is. Dat is de leer van een gelovig overblijfsel. Dat is ook onder Calvinisten niet onbekend hoor. Er is altijd een gelovig overblijfsel. Zij noemen het de kerk. De kerk der eeuwen. Er geen grote problemen oplevert als het weer Pinksteren wordt. Want in sommige kringen is men geneigd Pinksteren te beschouwen als de verjaardag van de kerk. En waarom dan? Vanwege de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Ja, als de kerk daar begint, waarom spreek je dan over de kerk der eeuwen in de zin van oud-testamentische gelovigen? Want die zijn ook van de kerk. Weliswaar niet van de Neder-Duits gereformeerden. En ze hadden ook niet de drie formulieren van enigheid. Maar je kunt het gewoon in de lees het maar in de opschriften boven de psalmen. Zegeningen voor Gods kerk en al dat soort dingen meer. De vijanden van Gods kerk verslagen enzovoorts. Dan wordt het woord kerk echt gebruikt. Niet voor de gemeente zoals wij het Nieuw-Testamentische gemeente kennen. Maar dan wordt het woord kerk blijkbaar gebruikt in het opschrift. Wordt het gebruikt voor de gelovigen in Oud-Testamentische tijd. Meestal dan inderdaad uit Israël. Heb je dat nog? Tot zover? Maar het woord kerk, je zou het eigenlijk helemaal nooit moeten gebruiken. Simpelweg omdat de term in de Bijbel niet voorkomt. En daar krijg je alleen maar verwarring van. Er zijn meer van die uitdrukkingen trouwens, hoor. Ik protesteer ook altijd enigszins tegen de uitdrukking duizendjarig rijk. In werkelijkheid, wij die geloven in een duizendjarig rijk, of geacht worden daarin te geloven, geloven toch ook dat het rijk niet duizend jaar duurt? Dan moet je ook de uitdrukking niet gebruiken. Het koninkrijk van Christus is toch eeuwig? In de zin van, dat houdt nooit op. Dat heb je net met kerst weer gehoord. Ja, niet van mij, maar ik gok maar even. Hè. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. De troon van zijn vader David. En de Heer zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En dat geloven wij toch ook? Nou, noem die duizend jaren dan niet het duizendjarig rijk. Maar hoe moet je het dan noemen? Het geopenbaarde koninkrijk, zeg ik altijd maar. Want de duizend jaren zijn niet de duizend jaren van heerschappij van Christus. Maar het zijn de duizend jaren van waarin Satan gebonden is. En het koninkrijk van Christus, dat is veel eerder begonnen en het houdt nooit op. En als je dat goed vastgesteld hebt, is dat het einde van een heleboel discussie over het onderwerp. Erg naïeve discussie vind ik het altijd. Maar ja, dat komt omdat de verkeerde termen gebruikt worden. Wat is de kerk? Nou, wij zijn geneigd te zeggen kerk, ja, dat is de gemeente. En de gemeente, dat is de gemeente in het Nieuwe Testament, beginnend bij Pinksteren. Wat ook niet klopt natuurlijk. Het begint bij Pasen. Want dat zegt de man op Pinksteren. Als Petrus die sleutel krijgt waarover hier gesproken wordt in vers 19 van Matthäus 16, dan is dat op de Pinksterdag waar hij die officieel mag verklaren dat Jezus is de Christus. En tot die tijd moet hij dus zijn mond overhouden, om de eenvoudige reden dat het zover ook nog niet is. En op de Pinksterdag zegt hij, het is mij geoorloofd. Je mocht het niet, hè? Het is mij geoorloofd vrijuit, niet mondje dicht, maar vrijuit, tot u te spreken over enzovoorts. En dan legt hij uit dat God Jezus heeft opgewekt en hem, dat God aan de Heer Jezus de geest heeft gegeven en zo begonnen is met zijn geest uit te storten op alle vlees, zoals hij beloofd had via de profetie van Joël 2. Dat is de samenhang. Maar u wil niet weten hoeveel woorden vuil gemaakt zijn letterlijk aan dit thema, omdat men dit niet begrijpt. En dat is alleen maar bij gebrek aan kennis van profetisch woord, kennis over wat of wie de geest dan eigenlijk is en wat die belofte inhoudt. En in het bijzonder ook wat dan eigenlijk verstaan moet worden onder gemeente. Heb u dat? Kijk, in werkelijkheid, maar ik neem aan dat u dat weet langzamerhand, in werkelijkheid, dat woord gemeente is het Griekse ecclesia, van ek uit. En kaleo, het werkwoord, dat betekent roepen. En dus ecclesia, zelfstandig naamwoord, staat voor de uitgeroepenen. Dat wat uitgeroepen is. Liever zeg ik dat wat geroepen is uit. Want uitroepen denkt u nog alleen dat het hard geschreven is. Maar geroepenen uit. En dat kaleo is het Engelse to call. Dan kan je het onthouden. Het is een volk van uitgeroepenen. En het is hetzelfde als het Hebreeuwse woord kahal. Dat is eigenlijk weer puur het Engelse woord, hè? Kol. Alle talen komen uit het Hebreeuws, dus het is makkelijk dit soort dingen eigenlijk. Maar goed, het woord kahal wordt dan uit het Hebreeuws van het Oude Testament, wordt dan ook vertaald eventueel. Nee, het wordt vertaald met ecclesia in de Septuaginta. En in de Statenvertaling wordt het gewoon vertaald met vergadering. De vergadering van Israël. De kahal. Maar het is hetzelfde woord als dat gebruikt wordt later in het Nieuwe Testament, via het Grieks dan, voor de gemeente van vandaag. Het zijn uitgeroepenen. En dat het woord gebruikt wordt voor Israël, althans in oud-testamentische tijd, ja, dat ligt voor de hand, want Israël was een volk geroepen uit de volkeren. op meerdere niveaus. Het begint al bij de roeping van Abraham. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Hij was een uitgeroepene. En dat geldt dus noodzakelijk voor zijn nageslacht. En zeker voor de erfgenamen van de belofte. Dat wil zeggen, Israël is een vergadering. Een volk uit de volkeren voor zijn naam. En dat staat ook bij de ter gelegenheid van de wetgeving in wat het maar was, ik vergeet het al, Exodus 19 geloof ik. Indien gij mijn stem naastiglijk zult gehoorzaam zijn, en dan staan ze al aan de voet van de berg Sinai, weet u wel, bij de wetgeving. Indien gij mijn stem naastig zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit alle volkeren, want al de volkeren zijn mijn, enzovoorts. Dus het wordt een gemeente, een kahal uitgeroepene wordt het genoemd. Maar u weet hoe het gegaan is. De tien stammen waren ongelovig en verdwenen van het toneel als zodanig. Het Joodse volk, de twee stammen waren ongelovig en zijn ongelovig hier in Nieuwtestamentische tijd en blijven dat ook. En wat zegt de Heer? Op deze Petra zal ik mijn gemeente, mijn kahal bouwen. Wat gaat hij bouwen? Israël? Nee, hij gaat toch wat nieuws doen. Want het moet nog gebeuren. Het is niet het voortbouwen op het verleden, zoals in de verbondstheologie abusievelijk geleerd wordt. Het is het maken van iets nieuws. Niettemin een volk uit de volkeren, zoals Jacobus het in Handelingen 15 noemt. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat slaat niet op het Israël uit het verleden, maar dat slaat op de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want pas daarna zal de Heer wederkeren, zei Jacobus, nog steeds Handelingen 15, om de vervallen hut van David te herstellen en dus zijn koninkrijk te openbaren. En dat weten we allemaal uit Oud-Testamentische profetie, dat begint bij het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniël en het zet zich voort in alle stammen van Israël vervolgens. Zo wordt het ons beschreven in het Oude Testament. En wat intussen gebeurt, is dat God zich een volk verzamelt voor zijn naam, verzamelt, uitroept uit de volkeren. Een ecclesia dus, waarvan Christus zelf het hoofd is en in andere beeldspraak, hij is het fundament van het gebouw. En dan weer terug naar de uitspraak, ik zal mijn gemeente bouwen. Daar staat dat hij het zou doen. Dat wij erin betrokken kunnen zijn, zal ik niet tegenspreken. Integendeel, dat was ook de bedoeling als dienstknechten onder het nieuwe verbond, uiteraard. Maar hij zou het doen, hij is de opperbouwmeester om zo te zeggen. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Elders heet het de gemeente Gods. Hier wordt geïmpliceerd de gemeente van Christus. Dat maakt uiteraard geen verschil. Wat is de gemeente Gods? En dan staat er, het aardige is trouwens ook, dat dat woord bouwen, dat kun je niet zien. Ook niet in het Grieks van de grondtekst. Maar het woord bouwen in het Hebreeuws is hetzelfde, fundamenteel hetzelfde als het woord voor zoon. De zoon is de bouwer en de bouwer is de zoon. Daar is geen ander woord voor. Heb je dat? En dus gemeente bouwen impliceert zoonschap. Zit daarin opgesloten. Als de Heer de Heer spreekt in Matthäus 21 tot de Farizeeën in de eerste plaats en hij citeert Psalm 118 en hij heeft het over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. De steen die de steen is Eben. Daar zit het woord bouwen in. De steen die de zonen, de bouwlieden, verworpen hebben. Benim staat het, bouwlieden, Benim. Zonen, Maar steen en bouwer hoort bij elkaar. Men bouwt namelijk met stenen. De dingen heten trouwens bouwstenen, om het wat nadrukkelijker te zeggen. En voor alle duidelijkheid, enzovoorts. Maar die bouwlieden zijn de zonen. En daarom begrepen de fariseeën heel goed dat hij over hen sprak. Staat er ook bij dat het zo was. Hè? De steen die de zonen verworpen hebben. Maar je kan het niet vertalen zonder die beeldspraak kwijt te raken. En daarom leg ik hem natuurlijk uit nu. Maar op deze begin ik helemaal van voren. Gij zijt Petrus, dat is het Griekse woord voor steen. En op deze Petra, dat is ook het woord voor steen. Maar nou is het een vrouwelijke steen. Bestaat dat dan ook? Ja, in de taal kan alles. Dat bestaat. Op deze Petra zal ik mijn, op deze steen zal ik mijn gemeente bouwen. En bouwen is het opstapelen van stenen. Later wordt de gemeente beschreven als een bouwwerk, namelijk als een tempel gevormd door levende stenen die allemaal gebouwd worden op één fundament, dan wel allemaal worden toegevoegd aan die ene steen. Die eerste, die wel vast gefundeerd is, enzovoort. Talloze schriftplaatsen die deze beeldspraak verder uitwerken. Zie? Op deze Petra zal ik mijn ecclesia bouwen. En dan nog een. Dat is de Heer Jezus Christus, de zoon van Adam. Eventueel zoon van David, maar zoon van Adam. Dat wil zeggen de koning, degene met troonsrechten. En hij zegt dat hij zijn ecclesia zou bouwen. Nou, als je een Grieks woordenboek hebt dat zich verder niks van de Bijbel aantrekt. Stel dat je zo'n woord, dan staat er bij het begrip ecclesia dat de beste Nederlandse vertaling is die van volksvergadering. In de Bijbel wordt het één keer vertaald met raad. Dan gaat het over de stad. Ik weet het allemaal. Ik meen dat het Korinthe was, en welk hoofdstuk in Handelingen weet ik ook niet. Wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar dan staat er dat de raad werd samengeroepen. Werd bijeengeroepen om een uitspraak te doen over Paulus en de zijnen. En daar staat ook het woord ecclesia. Dat was dus niet de gemeente. Zeker niet die des levenden gods. Maar het was de stadsraad. Maar het principe blijft van oudsher dat de Griekse steden, nou ja, alle steden, waren van oudsher koninkrijken. Je kent dat uit Genesis, hè? De koning van Sodom en de koning van Gomorra. Wie het maar waren, koningen. En de ecclesia, dat is de raad, de volksvertegenwoordiging, die bestaat uit de notabelen van Wim Kan. Maar het zijn de notabelen. Dat is officieel Nederlands, want toen Nederland een koninkrijk werd, wilde de koning ook een volksvertegenwoordiging. Nou, dat moest ook van Hogendorp, maar toen maar weer. Maar er moest volk moest inspraak hebben, maar dat bestond allemaal nog niet. En toen is in naam van de koning, officieel heeft de koning allerlei notabelen, oudsten, magistraten, mensen die wat waren en die aanzien hadden in Nederland, heeft hij aangeschreven. Ik weet niet meer hoeveel het er was. Ik ben het allemaal kwijtgeraakt. Maar goed, heeft hij aangeschreven. En die notabelen die werden uitgenodigd om bijeen te komen. Ik geloof in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Naast het Paleis op de Dam. Enzovoort. En dat was de eerste officiële Nederlandse volksvergadering. Er kwamen er een heleboel niet opdagen, omdat ze het er natuurlijk niet mee eens waren. Want ja, het is Nederland, dus ja, dat blijf je houden. Maar dat was de eerste volksvergadering in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar dat is precies, die vergadering van notabelen is precies wat een ecclesia was in de Griekse tijd. En wat de Raad van Oudsten was in Israël. Want de Raad van Oudsten in Israël, leest u het maar na, ik geloof in Numeri dat het staat. Dat ging als volgt. De Heer zei tot Mozes dat hij de mensen moest aanschrijven of uitnodigen die bekend stonden als oudsten in Israël. En dan moest hij de 70 van uitnodigen. En die 70 die al oudsten waren, die werden bijeengeroepen en vormden daarna die raad van oudsten. En die moesten dan recht spreken. Heb u dat? Nou, dat is in de Griekse staten ook. Waarom dat bij de Grieken dan ook zo is, dat leg ik een andere keer uit. Want je kan niet elke keer uitleggen dat die oude Grieken gewoon Israëlieten waren. Uit diverse stammen van Israël. Dus dat gaan we nou niet uitleggen. Maar het principe is inderdaad zo. De koning nodigt die mensen uit om zitting te nemen in de rechtsprekende en eventueel wetgevende vergadering. Dat is wat het is. In Nederland hebben wij in dat verband nog steeds de zogeheten Hoge Raad. De rechtsprekende vergadering. En heeft die heeft iets van doen met wetgeving, maar doe maar. We hebben het heel ingewikkeld gemaakt. Want daar zijn wij Nederlanders trouwens heel goed in. Om iets ingewikkeld te maken. Maar doe maar. Maar het principe blijft dat de Ecclesia, dat is wel een volksvertegenwoordiging. En dan zegt men, de Grieken hebben de democratie uitgevonden. Maar dat is een misverstand. Als je democratie wil noemen, vind ik allemaal prima, maakt mij niet uit. Maar ze werden niet gekozen door het volk. Ze werden uitgenodigd van bovenaf door de koning. Met de mededeling, kom hogerop, vriend. Of wat dacht u van, kom hier vooraan zitten. Om binnen Bijbelse termen te blijven. Want macht is van boven. Zie? Nou ja, en nou heb je hier de koning, de zoon des mensen. En dan staat ter discussie wie hij is. En dan zegt Petrus, drots. Die zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt die zoon van de levende God, althans, die het worden zou in zijn opstanding. Zover was het nog niet. Die zegt, dat mag je straks vertellen, Petrus. Jij mag het nieuwe verbond openen enzovoort. Ik zal je de sleutelen geven. Maar hij krijgt de mededeling mee op deze Petra. Er is geen andere verklaring voor dan dat dat rechtstreeks wijst op de woorden van Petrus als zodanig. Op deze Petra zal ik mijn Ecclesia bouwen. En dat begrip bouwen hangt samen met zoonschap. Toch? Ja, en het hangt samen met de uitspraken uit Psalm 118. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoorts. En het hangt samen met de term Petrus, zoon of steen, ben enzovoorts, Eben. Het zijn begrippen die aan elkaar hangen. En hij zegt dus, ik zal mijn Ecclesia bouwen. Het hele punt is dat de koning verzamelt zich eerst een Ecclesia, een raad, alvorens zich als de koning te presenteren. En de broer van de koning, die zegt dat later dan ook, want dat was Jacobus. En hij zegt het in de residentie, de hoofdstad, in Jeruzalem. Hij zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, want dat hebben de profeten aangekondigd. En daarna zal hij wederkeren en zal hij de vervallen hut van David herstellen. En voor die tijd verzamelt hij een volk voor zijn naam. En hier staat, voor die tijd bouwt hij zijn gemeente. Maar de gemeente is een volk voor zijn naam. Toch? En dan zit er natuurlijk altijd nog aan vast dat die gemeente wel degelijk gebouwd wordt op de beloften aan Israël. En dat de gemeente als zodanig haar positie baseert op wat God aan Israël beloofd heeft. En wat vererfd is dan niet via Juda, maar via Jozef. Dat is dat eerste geboorterecht. Zie? Dus daar hangt inderdaad nogal veel aan. Maar het gaat mij erom dat wij begrijpen wat dat woord gemeente betekent. En dat begrip kerk in het kerkelijke jargon niet dezelfde betekenis heeft. En daarom heeft men daar dus ook altijd problemen gehad. Misschien nog, maar ik volg het echt niet. Maar problemen gehad over wie kan er lid worden van de kerk. Of van een kerk, dat doet er nou niet toe. Wie kan er lid van worden? Moet je dan eerst zeker weten dat je uitverkoren bent voordat je lid kunt worden? Of weet je zeker dat je niet uitverkoren bent? Dan mag je dan, ook lid worden? Dat zijn, ik noem nou de uitersten. Dat zijn serieuze discussies, hoor. De eeuwen doorgevoerd. En daar zijn zelfs verschillende kerkgenootschappen natuurlijk uit ontstaan. De meest extreme was waarschijnlijk die van de Labadisten, die eruit liep en helemaal geen kerk erkende. En alleen, die wilden de kerk reinhouden, om zo te zeggen. Dat geen natuurlijk een nobel streven is, want wie wil hem dan onrein houden, denk ik wel eens. Maar toen maar. Omdat de meeste kerkgenootschappen, ja, daar zijn mensen lid van die helemaal niet gelovig zijn. Dat was altijd al zo. Tegenwoordig zijn het de predikanten zelf dikwijls die niks geloven. En dat ook zeggen. Maar ja, ik snap niet waarom ze dan hun baan niet opgeven. Maar, of iets anders beginnen, een ander vak gaan uit. Ik begrijp die dingen echt niet. Ik wil er ook niet lelijk over doen. Maar het heeft met de Bijbel dan echt niks meer van doen. Wat is de kerk? En als je daar al dat probleem al gepasseerd bent, op welke wijze dan ook, dan krijg je in die kerken weer de vraag, wie mag er aan het avondmaal? Maar dat is gewoon de herhaling van zetten. Het gaat nog steeds over hetzelfde, alleen nou heet het anders. En ze komen daar nooit meer uit. Mede door de leer van uitverkiezing natuurlijk. Want door die leer weet je nooit zeker of je zalig bent of niet. Kent u de uitdrukking? De uitdrukking luidt dat je met een ingebeelde hemel de hel ingaat. Met andere woorden, je kan het niet zeker weten. Niemand kan het zeker weten. En als je het wel zeker weet, dan kan dat alleen maar zijn op grond van bepaalde emoties. Dan krijg je de categorie van de bevindelijkheid. Die mensen die vertellen, komen bij elkaar om elkaar te vertellen wat ze nu weer beleefd hebben met een heren. Hun emoties. Maar wie de Heer is en wat de Heer doet, dat weten ze niet. En dat je mensen vertelt wat je met de Heer beleefd hebt, ga gerust je gang. Ik heb daar ook niks tegen. Maar als het in de plaats komt van vertellen wie de Heer is en wat hij echt doet, omdat je dat weet omdat het in de Bijbel staat, ja, dan is het echt niet goed, hoor. En wij evangelici komen toch veel te gemakkelijk aan die kant terecht. Het begrip getuigenis geven, dat is eigenlijk ontleend aan de pietisten en de puriteinen, degene met de bevindelijkheid, met de... Sommigen noemen dat de werking van de geest enzovoort. Kom je in de Pinkstergemeente terecht. Dat zijn heel vervelende dingen eigenlijk. Want het gaat allemaal ten koste van Bijbelse waarheid. Wat is de gemeente die de Heer zou bouwen? Nou, dat is die ene. Hij staat inderdaad in een van die zogeheten formulieren. De legendarische formulieren van ene. Daar staat in, ik geloof in de ene heilige aan God gewijde algemene, er staat eigenlijk katholieken, want dat betekent algemene. Daarom heb ik het nooit over de katholieke kerk. Het is de Roomse kerk. Het is niet katholiek, wij zijn katholiek. Wij zijn de enige, ik geloof in de ene, algemene, katholieke, christelijke kerk. Het is jammer dat men het woord kerk daar gebruikt heeft. Want in navolging van de Statenvertaling had men dan beter het woord gemeente kunnen gebruiken. Nou blijft de verwarring toch nog bestaan. Maar niettemin, die ene algemene, daar horen wij toe als wij tot geloof gekomen zijn. En de Bijbel zegt hoe we dat zeker kunnen weten. Of wij gelovigen zijn, of dat anderen dat zijn. Had ik u ook nog willen vertellen, maar andere keer maar weer dan. Maar het staat in de Bijbel, hoe je dat kunt weten, voor jezelf zeker weten. Nee, in de praktijk bedoel ik. Er staat, dat blijkt uit liefde voor het woord van God. Ach, het is Johannes die het schrijft en die heeft zijn eigen jargon. En die zegt dus, indien wij zijn geboden bewaren. Maar dat is wat het is. Het bewaren van het woord Gods. Dat blijkt ook uit de hele context. En eventueel, maar daaraan gekoppeld, en de broeders lief hebben. Daar blijkt het uit. En dat is makkelijker vast te stellen dan al het andere. Want dat is een praktisch ding in onze leven. Dat wij liefde hebben voor het woord. En dus, ja, dat woord bindt ons aan elkaar logischerwijze. Dus dat is liefde voor elkaar. Dat is wat het is. En dat is het enige norm. En dat dat belangrijk is om dat te kunnen vaststellen. Dat is ook zo. Maar ja, dan ben ik uit dit onderwerp eigenlijk. Maar dat het belangrijk is, dat is ook zo. Omdat nou eenmaal de duivel ervoor zorgt dat er mensen op ons pad komen die zich voor christenen uitgeven enzovoort. Die in werkelijkheid helemaal niet gelovig zijn. Maar op ons willen parasiteren. En ons willen gebruiken voor hun doel. En dat is nog het meest positieve. Want eigenlijk is het zo, de duivel stuurt ze op ons pad alleen maar om verwarring te zaaien. En ons af te houden van waar het werkelijk om gaat. Dat is in het algemeen de methode van de diabolos, en daarom heet hij ook zo, de duivel, de dooreenwerper, enzovoorts. En Johannes in zijn brief waarschuwt ons daarvoor. Hij zegt, beproef de geesten of ze uit God zijn, want als het niet uit God is, is het van de antichrist. Die komen zal en die nu al is onder ons, enzovoorts. Zie? En dus je moet het weten, wie hoort erbij en wie niet. Wie moeten wij beschouwen als behorend tot, enzovoort. Aan wie hebben wij verplichtingen, met wie trekken wij op, met wie gaan we om? Want je hoeft niet met iedereen om te gaan, hoor. Echt niet. Dat is onze keuze. Er staat zelfs uitdrukkelijk dat we ons van sommigen zouden afkeren, staat er zelfs. Toch? Want het gaat erom dat wij trouw zijn, blijven aan onze dienst aan de Heer. Ja, dat is wat het is. Zie? En vanuit die eenheid, van dat we werkelijk één zijn in Christus, daaruit heeft Luther, misschien daarvoor ook iemand, maar dat weet ik dan niet, maar daar heeft Luther gekozen om dat woord ecclesia te vertalen met gemeinde. En dus kwam toen de Statenvertaling. En het Nederduits was niet zo erg verschillend van het Duitse dialect, om zo te zeggen. Dus het werd gemeente. En dat zijn woorden die in beide talen gemeenschap, eenheid uitdrukken. Dat is niet de betekenis van het woord ecclesia, maar het is wel de praktische consequentie daaruit. Want als wij zijn toegevoegd aan dat volk voor zijn naam, en we horen tot de uitgeroepenen, zijn wij door God gegeven aan Christus. En in hem zijn wij één. Dat is ook Johannes, maar dat bedoel ik niet eens de Johannesbrief, maar bedoel ik Johannes 17. In het hoge priesterlijk gebed. Ik was even nog van plan geweest onderweg hier naartoe. Ik denk, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar misschien lees ik wel gewoon eerst heel Johannes 17 voor. Waar de Heer spreekt over zijn hemelse vader, de zoon en de vader zijn één. En dan heeft de vader enige aan de zoon gegeven. En degene die gij mij gegeven heeft, zal ik bewaren. Want wij zijn één en zij zijn één en u en ik zijn één enzovoorts. Daar staat dus ook, het is steeds dezelfde woorden, een volle bladzijde, lang. En dan staat ook die bekende uitdrukking, Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Dat zijn wij ook. Maar als je de gemeente verwart met dat begrip kerk, het traditionele begrip kerk, dan moet ik zeggen, ja, dan zijn we, daarin is men niet één. Dat kan ook niet, want het is een verzameling van volk dat lid is van een bepaald genootschap. Nogmaals, daar heb ik niks op tegen. Maar je moet het niet verwarren met de gemeente van de levende God. Dat is een ander ding. Daarom moet je voorzichtig zijn met je woordgebruik. Zie? En vandaar dat belijdenis geschrift. Ik geloof in de ene, de hele echte, heilige, katholieke, algemene, christelijke gemeente. Dat noem ik dan de nieuwtestamentische gemeente, want dat is het. Die onder het nieuwe verbond, ter onderscheiding van de situatie van Israël in het verleden onder het oude verbond, toch? En dat er in het vervolg, na de gemeente hier op aarde, alsnog weer zo'n volk verzameld wordt. Ja, dat is zo. Dat is Israël, het volk van eerstgeborenen hier op aarde. Maar wij als gemeente zijn die ecclesia die vanaf de aarde, uit de aarde verhoogd zullen worden, om met Christus zijn koninkrijk niet maar in te gaan, maar dat koninkrijk te erven en dus delen in het koningschap van Christus die ons daartoe geroepen heeft. Dat is de gemeente. En dat is toch wat anders dan onze eigen aardse organisatie. En weer roep ik dan voor alle duidelijkheid, ik heb niks tegen enige vorm van organisatie, als je het maar niet verwart met de gemeente. Dat is niet de gemeente des levende Gods. Ik heb in de tijd Karel Hoekendijk nogal van dichtbij meegemaakt en goed gekend. We waren het nooit eens, maar konden we goed met elkaar. Maar die riep dan bij gelegenheid van: God gebruikt geen organisaties. Geen kerken, geen organisaties. God gebruikt individuen. Mensen. Enkelingen. En binnen Bijbelsverband staat er dan: God geeft aan de gemeente, sommigen tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, om Efeze 4 door maar te citeren, enzovoort. Maar over organisaties wordt echt niet gesproken, integendeel. De termen worden gebruikt als oudsten, presbyters, oudsten, opzinners, episcopos, bisschoppen heet dat, in de verbastering, herders, maar het zijn allemaal dezelfde lui. Blijkt uit 1 Petrus 5, de eerste verse. En ze zijn aan de gemeente gegeven tot een werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, staat in Efeze 4. En ze zouden geen heerschappij hebben over het erfdeel des Heren. En dat is meteen het eind van elke kerkelijke, zogenaamd kerkelijke constructie. Zo werkt het niet. Wat werkt is de Heer. En hij heeft personeel. En wat de Heer ook doet, hij doet het door zijn woord. En daarom zijn we hier, om zijn woord te horen. Dat is de bediening van Petrus. De Heer zegt: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Maar in de praktijk betekent dat gewoon dat hij voorop loopt bij de prediking van het evangelie. En dat houdt in dat God begonnen is met zijn volk uit de heidenen te verzamelen, zijn gemeente, voor zijn naam. En dat in overeenstemming met het oud-testamentische profetisch woord, met het plan der eeuwen. Er is niks, geen verrassing aan of zo. Integendeel, het is God die zijn plan uitvoert om voordat hij zijn koninkrijk openbaart, eerst een volk voor zijn naam te verzamelen. Want u begrijpt toch dat straks wordt dat hele spul van Satan en zijn personeel wordt uit de hemel geworpen. En dan zijn de vacatures en de... En dan zijn wij daar, hè. Dan zeggen wij opnieuw: zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dan worden ook wij aangesteld tot zonen. In een hemelse positie, met een hemelse erfenis. En met kronen, weet u wel, die wij aan zijn voeten zouden nederleggen. Volgens Openbaring 4, of was het 5. Maar in ieder geval in dat visioen, enzovoort. Dat is wat God doet en daar horen we bij. En Johannes de Heer zong dan: ik dien geen kerk of secte, ook daarvan ben ik vrij. Hij werd begraven Nederlandse vorm door een Nederlandse vorm. De dominee, wie zijn naam is niet zo noemen, dat glashouwer was. Maar hij zong: ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. En het andere had hij geen bezwaar tegen, maar het hoort er niet bij. Wat echt telt, is of men behoort tot zijn gemeente. Niet alleen theoretisch, maar uiteraard ook in ons praktische leven. En daar zullen we het weer bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat voorrecht te mogen leven onder de heerschappij van uw genade en onder die hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Wij zeggen u dank dat u ons verlost uit de duisternis van deze wereld, maar bovendien dat u ons een plaats geeft in de hemel zelf. Ons daar hebt ingeschreven als burgers, zodat onze wandel en ons doen en laten een hemelse context heeft gekregen. Wij danken u dan dat we mogen uitzien over alle omstandigheden heen naar de openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk. En dat wij intussen met alle vrijmoedigheid ook uw woord mogen spreken en het evangelie mogen verkondigen. In de wetenschap dat het voor alle mensen alom bestemd is. En dat degene die dat woord der waarheid, dat evangelie der zaligheid aanvaardt, dat die wordt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen en hierbij bepaald mochten worden. En we dragen onszelf aan u op. Want wij leven in een wereld die beheerst wordt door de macht der duisternis. Maar wij bidden u, leidt u ons niet in verzoeking, maar verlost u ons van de boze. Want wij richten onze hoop en verwachting op u en op uw heerlijkheid. Amen.